We gaan lezen 1 Timotheus hoofdstuk 2. En dat doe ik altijd traditiegetrouw uit de Telos vertaling. Maar je kunt u ook lezen uit de HSV of een andere vertaling. Paulus zegt daar: ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen. Voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een rustig en stil leven leiden, in alle godsvrucht en eerbaarheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Volgens het getuigenis op zijn eigen tijd, waartoe ik gesteld ben als prediker en apostel, ik zeg de waarheid, ik lieg niet, als leraar van de volken in geloof en waarheid. Ik wil dan dat de mannen in elke plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist. Evenzo dat ook vrouwen zich tooien in waardige kleding, met bescheidenheid en ingetogenheid, niet met haarvlechten en goud of parels of kostbare kleding, maar, zoals het vrouwen past, die belijden godvrezend te zijn, door goede werken. Een vrouw moet zich stil in alle onderdanigheid laten leren, maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert of over een man heerst, maar zij moet stil zijn. Want Adam is eerst geformeerd, daarna Eva. En Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding. Maar zij zal bewaard blijven tijdens het ter wereld brengen van kinderen, als zij blijven in geloof, liefde en heiliging. Met ingetogenheid. Tot zover. Ja. Voordat we dit stukje gaan bekijken, wil ik nog even heel kort zeggen welke achtergrond we hebben. En dat is heel erg belangrijk. We vinden namelijk vandaag dat heel veel mensen de Bijbel moeilijk vinden en ingewikkeld vinden. En er zijn ook heel veel verschillende visies en verschillende uitleggingen. En veel mensen die worstelen daarmee. Die zeggen, ja, hoe kan dat nou? En hoe zit dat dan precies? Nou wil ik natuurlijk niet zeggen dat alle dingen in de schrift eenvoudig zijn. Helemaal niet. Alleen, ik denk dat het heel belangrijk is dat we gaan zien wat God in zijn Zoon gedaan heeft. Dat heeft namelijk hele grote gevolgen voor je inzicht in het Nieuwe Testament. En de brieven van Paulus, Petrus. En met name Paulus, die dus een groot deel geschreven heeft van het Nieuwe Testament, heeft daar een bijzondere bediening in. Dat zullen we ook wel straks zien. Maar God heeft niet alleen onze zonde op het kruis vergeven. In hem hebben wij de verlossing, de vergeving van de zonde. Maar in de Zoon is God ook iets totaal nieuws begonnen. En dat komt omdat dat wat van de mens is, voor hem totaal afgedaan heeft. Hij heeft dat wat de mens is, uit zichzelf, in zichzelf, dat wat de wereld is, dat heeft hij op het kruis veroordeeld. Dus de hele mensheid, ze stonden allemaal bij dat kruis, ze waren vertegenwoordigd bij het kruis, de Joden, de Grieken, de misdadigers, de nette mensen, de morele mensen, ze hebben allemaal geroepen, weg met hem, kruisigd hem. En ik heb dat van de week opgezocht, Johannes 19 vers 15, daar staat weg met hem, twee keer weg met hem, maar er staat in het Grieks eigenlijk neem weg, kruisig hem. En dat betekent dat wij mensen van nature wilden hem niet. En nog steeds wil de wereld hem niet. Daarom, en dat is erg belangrijk om te snappen, en dat kost gewoon wat tijd om daar in te groeien. Daarom heeft God ook dat hele Joodse systeem aan de kant gezet. Kruisigt hem, neem weg, riepen de overpriesters. Ze riepen, laat God hem verlossen. Ze hebben hem bespot en bespuwd en geslagen enzovoort. En toen heeft de Heere God op dat kruis, die mens die daar stond, de hele mensheid, in de dood gedaan. Eén is voor allen gestorven, dus zijn zij allen gestorven. Een andere tekst, Romeinen 8 vers 3, zegt dat dat God de zonde in het vlees, in het lichaam van de Heer Jezus, heeft veroordeeld. De zonde, het hele beginsel van zonde. De oude mens is weggedaan, Adam. Wat heeft de Heer God dan in zijn zoon nieuw gemaakt? Nou, dat nieuwe schepping. Dat is Christus als hoofd en de gemeente als zijn lichaam. Dat betekent dat ieder die tot geloof komt, voor God één gemaakt is met zijn zoon. De gemeente is het lichaam van Christus. En God vindt in die mens wel volkomen vreugde. Afgelopen zondag was ik in Zeewolde en daar hebben we een hele fijne dienst gehad met elkaar. En daar heb ik gesproken over Openbaring 21. Als de stad uit de hemel neerdaalt, de bruid versiert, hè, de vrouw van het lam, voor haar man. De stad, dat is de gemeente. Dat is de nieuwe mens waar God zijn vreugde in vindt. Allerlei soorten edelstenen, allerlei soorten schittering en glans en heerlijkheid. Die mens, daar vindt God zijn vreugde in, omdat Christus in die mens zichtbaar is. He, onze lichamen zullen straks, nu is het nog vernederd lichaam, maar straks zal het gelijkvormig zijn aan de heerlijkheid van de Heer Jezus. En God vindt eindelijk zijn volkomen vreugde in die bruid. En dat zal ook de tabernakel zijn waarin God voor eeuwig woont. De gemeente. En vandaag vinden we groepen mensen, groepen christenen, die wel heel veel vuur hebben voor de Heer Jezus en voor het woord, maar nog niet begrijpen dat God de wereld geoordeeld heeft. Ze gaan allerlei verbanden aan met de wereld. Ze gebruiken de wereld voor evangelisatie en voor hun contacten. En dat God de mens en zijn mogelijkheden op het kruis heeft weggedaan. Het vlees, wij vertrouwen niet op vlees, zegt Paulus. En ze raken onder de indruk van filosofie en van geleerdheid en van theologie en van dogma's. Maar God heeft daar een oordeel over uitgesproken. Snap je het een beetje wat ik bedoel? En dus zegt de Heer Jezus, het is aan kinderen geopenbaard. Het is heel eenvoudig. Christus alleen. En ook wat betreft godsdienst, religie, feesten, rituelen. Het is allemaal op het kruis weggedaan. Nu geldt er nog maar één werkelijkheid. Het lichaam is van Christus, Colossense 2. Dat betekent de werkelijkheid is van Christus. De rest was maar een schaduw. Dat God vindt zijn vreugde in de Zoon. En als je de waarheid hebt geloofd, dan ben je aan die Zoon verbonden. En is jouw leven verborgen met Christus in God, dan ben je in de hemelse gewesten voor Gods aangezicht gezet in de Zoon. En dan ben je, zoals Efeze dat zo mooi zegt, dan ben je aangenaam in de geliefde. Je bent op een totaal nieuwe grond. Hè? Romeinen 8 zegt, u bent niet meer in het vlees, maar in de geest. Maar als dat zo is, dan heeft dat gevolgen voor ons in onze levens. Wij hebben niet alleen een hemelse roeping. Efeze 4, Hebreeën 3 zegt dat ook, deelgenoten van de hemelse roeping. Maar wij vormen samen ook het huis van God op aarde. Waarin God maar één verlangen heeft. En dat is dat hij zijn geliefde zoon zichtbaar wordt in ons gedrag, in dat huis, onderling. Dat is door de liefde en dat is door de waarheid. Dat zijn de twee grote elementen. Liefde zonder waarheid is gevoel, emotie en vaak gezapigheid. Maar waarheid zonder liefde is hard, kil en fariseïstisch. En wij mensen zijn zo gevoelig om naar één kant door te slaan. Of we zijn allemaal heel vol van liefde. Tussen haakjes. En iedereen mag erbij horen. En alles wordt bedekt. Of we zijn vol van de waarheid. En we gaan alleen om met de mensen uit ons eigen clubje. God zegt nee. Ik wil dat het huis een vorm krijgt. Dat gedrag van de gelovigen die dat huis vormen. De levende stenen. Op een manier zoals ik dat wil. En dat heeft hij nou via de apostel Paulus doorgegeven. Het gedrag in het huis van God. Of mensen die verbonden zijn aan een hemelse Heer. Dat zijn twee verschillende dingen. We hebben een hemelse roeping. we zijn gekruisigd voor de wereld. Hè? Maar anderzijds woont God ook in deze tempel, in de gemeente. Van de week had ik een mailtje van een meneer. En hij zegt, ik heb het vorige keer ook verteld. Maar hij had nou weer gemaild. Hij zat in een gemeente waar ze heel erg de Sabbat hielden en de Joodse feesten. En ze mochten geen garnalen eten, geloof ik. En alles wat geen schubben heeft. Nou goed, heel Leviticus 11. En hij zegt, ik ben zo blij dat door de studies uit van Colossense in de gemeente hier, is hij gewoon helemaal tot vrijheid gekomen in zicht op de Heer Jezus. En hij heeft het allemaal achter zich gelaten. Hij heeft mij geschreven van, ik heb ontdekt dat ik in de Heer Jezus, in de Zoon, heb ik alles wat ik nodig heb. En al die andere dingen hoeven niet. Nou, dat vond ik zo fijn om te horen. Nou, in 1 Timotheus, we hebben de vorige keer gezien, vinden we het gedrag in het huis. We hebben allemaal gezinnen. We hebben allemaal contacten met medegelovigen en we hebben contacten met ongelovigen. Nou, op al die gebieden is het de wil van God dat ons gedrag past bij de Heer Jezus. Want het huis, de tempel, is gevuld met de heerlijkheid van Christus. En God woont door zijn geest in dat huis, zegt Efeze 2. Nou, in hoofdstuk 1 hebben we gezien, in vers 18, dat Paulus een bevel toevertrouwt aan Timotheus. Ja? En dat bevel, dat heeft te maken met het gedrag in het huis van God. Als je nog even naar hoofdstuk 3 wil gaan, dat lees ik dan elke keer voor. Vers 15, en als ik uitblijf, dan schrijf ik, opdat je weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en de grondslag van de waarheid. Zie, dus de waarheid is de Heer Jezus. En de gemeente is daar een pilaar van. Dat betekent dat mensen in ons, aan ons, moeten kunnen zien dat wij de hemelse Heer volgen. Dat God woont in ons. Nou ja, te midden van ons, laat ik het even zo zeggen. Daar hoort gedrag bij. En het gedrag heeft God gecommuniceerd via de apostel Paulus. Hij is de bedienaar van de gemeente geworden. Kijk, als je kijkt naar Petrus, die schrijft over pelgrims in een wereld waarin wij lijden. Jacobus gaat het over de praktische kant van het geloof. Johannes heeft het over antichrist, over het eeuwige leven. En dat zijn allemaal dingen die allemaal horen bij het leven als gelovig. Alleen als het gaat om de gemeente, dan is Paulus degene die daar de bedienaar van is. De dienaar van de gemeente. En dus heeft hij een bevel aan Timotheus gegeven om in Efeze, waar hij was, de dingen zo te ordenen dat het naar de gedachte van God is. En het eerste wat hij zegt was dat er geen andere leer gebracht mocht worden. Dat vinden we in hoofdstuk 1, vers 3. Want een andere leer trekt je gedachten af van de Zoon, de Christus. En dat vinden we vandaag ook heel veel. Je kunt alles in de plaats van Christus stellen, ook de Bijbelse dingen. Je kunt bijvoorbeeld helemaal met je gemeente bezig zijn. De gemeente vult je hart. Of Israël vult je hart. Je bent er helemaal vol van. En het is allemaal ten koste van Christus. En dan krijg je dus scheef groei. Ja? Nou, je ziet ook in kerken en kringen dat de wet centraal staat. Zoals dat hier in hoofdstuk 1 wordt gezegd. Leraars van de wet. Al die dingen, zodra je daarmee bezig gaat. En zodra dat een nummer 1 plek krijgt in je denken. Of in je hart. Of in, in het centrum van je wezen. Ja, dan verdwijnt eigenlijk het zicht op de Heer Jezus. En daarom zegt hij, geen andere leer. Nou, en dan komen we bij hoofdstuk 2, waar we vanavond naartoe gaan. Dat zijn dus inzettingen en bevelen via Paulus, die geroepen was door de Heer Jezus. Dat kun je lezen in hoofdstuk 1, vers 12. Hij heeft hem in de bediening gesteld. Hij, Christus dus. Alles wat Paulus zegt en schrijft, komt van de verhoogde Heer. En in dit hoofdstuk vinden wij, punt 1, het gebed en de verantwoordelijke plaats van de man in het openbaar hierin. dan zullen we dingen zien die best wel lastig zijn. Want waar wordt dat nog gedaan? En twee, het uiterlijk en het gedrag van de vrouw in het openbaar. Dat zijn de twee onderwerpen. En voordat hij daaraan toekomt, vinden we een paar versen over de algemene genade van onze God en Heiland. Dat is in het midden van dit stukje vanaf vers 5. Ja? Nou, een sleutelwoord in deze brief is godsvrucht. Godsvrucht. Weet iemand wat dat betekent? Godsvrucht? Dat zou je zeggen, ja. Dat betekent het nou net niet. Gottesfurcht in het Duits. Furcht is ontzag. Angst, vrees. Angst is het niet, maar... Ja. Het is wel iets sterker dan rekening houden. Het is echt ontzag hebben voor hem. Echt een godsvrezend iemand, godsvruchtend iemand, is een persoon die God op allereerste plek in zijn leven zet en zijn geboden en zijn woord. Dat is godsvrucht. Dat vinden we heel vaak in dit stukje, ook in deze brief. En Timotheus is eigenlijk een soort voorbeeld. Maar in dit hoofdstuk 2 vinden we dat nog niet. Dat komt straks pas. Hier vinden we voorschriften voor het gedrag in het huis. De volgende keer gaat het over oudsten. Maar nu gaat het over het gedrag van mannen en vrouwen in het huis van God en ook in het algemeen. Op het laatste zien we dat de schepping wordt aangehaald. Dus gaat het over de algemene gedachten van de Heer over de positie van de vrouw. Hoe zou ik het zeggen? Om onderscheiden van de man. Ja? Nou, vers 1. Ik vermaan dan allereerst. Dus de hele inleiding van hoofdstuk 1... heeft te maken met dat bevel wat hij gaat geven aan Timotheus. En als wij willen weten wat allereerst belangrijk is in het huis van God, is dat gebed. Gebed. Want dat dan slaat op dat bevel van vers 18. En hij zegt eigenlijk van nou, ik ga je nu vertellen wat Gods gedachten zijn over dat huis, over het gedrag van de gelovigen. En hij moet dan in Efeze die mensen vertellen dat ze moeten gaan smeken. Dat is het eerste. Smeken, dat is je hart uitstorten voor de Heer. Gebeden, dat is alle dingen bekendmaken bij God. Smeken is wat sterker. Hè? Dat doe je bijvoorbeeld als er nood is. Hè? Er zijn zieken of er is een grote nood in de gemeente. Dan ga je smeken. Gebeden is meer het delen van je hart met God. Voorbiddingen, dat is wat we vinden in vers 2 en 3. Dat is voorbeden voor mensen doen, opdat zij tot bekering komen. En danken, dat is de houding van dankzegging. Want 1 Thessalonicenzen 5 vers 17 zegt, dank in alles. Wij mogen bidden en smeken, maar niet op een manier dat wij hem moeten gaan proberen te verbidden. Maar dat wij alles in vertrouwen in zijn hand leggen. En wij dus kunnen danken dat God in zijn genade en soevereiniteit daarmee doet hoe het hem behaagt. Dat is godsvrucht ook, hè. Er wordt wel eens gezegd van dat je God moet verbidden en dat je moet proclameren en zo. Maar dat denk ik niet. Ik denk dat ze moeten danken. Omdat, zoals 1 Johannes 5 dat zegt, dat hij hoort ons. Dat mag je gewoon weten. Wij mogen weten dat hij ons hoort. Maar hij verhoort niet alle gebeden, tenzij het in de naam van zijn zoon is. Maar als er een gebed in de naam van zijn zoon is, dan betekent dat ook dat het de beden zijn die wij van hem gebeden hebben. Dus dat betekent dat wij zo dicht bij hem leven en zo goed zijn gedachten kennen, dat wij bidden naar zijn wil. En dat is altijd lastig, want hij wil dat alle mensen behouden worden. Je bidt voor je buurman, voor je kind, voor je geliefde, en toch gebeurt het niet. Nou, Dat zijn natuurlijk moeilijke dingen. Maar we moeten dat leren laten bij hem. En hoe dat allemaal met die verhoorde en onverhoorde gebeden zit, daar komen we denk ik toch nooit achter. Precies in dit leven. Hij hoort ze wel. Dat is een grote troost. En het huis van God is een huis van gebed. Ik heb die tekst eronder gezet. Jesaja 56 vers 7. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar. Dat gaat straks over het vrederijk van de volken. Want mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. Het huis van God is een huis van gebed. Ja? Afhankelijkheid van God hoort bij een geloven, hoort bij de gemeente. Vroeger in de eerste gemeente kwam men samen om te bidden. We zien dat als Petrus gevangen is genomen, dan in Handelingen 12, daar komen ze samen om te smeken, om te bidden. Vandaag vinden wij gemeentelijke samenkomsten op zondagmorgen, de eredienst, die zijn redelijk goed bezocht, maar de samenkomst tot gebed minder, een stuk minder. Terwijl het eigenlijk allebei een samenkomst van de gemeente is. En dat is jammer. Je kunt in je persoonlijke leven natuurlijk bidden, smeken en voorbeden doen. Maar het is ook fijn als dat gebeurt als broeders en zusters samen. Hè? En dan zegt hij, voor alle mensen. Nou ja, dat zijn er 7 miljard, dus dat is best veel. Maar hij bedoelt natuurlijk voor de mensen die je kent, die je op je hart hebt. Het maakt niet uit wie het zijn. De mensen die niet geloven. Vers 2, voor koningen en alle hooggeplaatsten. De Heer Jezus had al gezegd, bid voor wie je vervolgt. Paulus die had het, toen hij dit schreef, te stellen met Nero, keizer Nero. Maar ze baden ook voor hem, dat hij tot bekering kon komen. Omdat wij een rustig en stil leven leiden. Dat betekent niet, denk ik, dat die mensen dan ons met rust laten, maar dat de gelovigen innerlijk, rustig en stil vrede met God hebben. Omdat ze weten dat ze bidden naar zijn wil. In alle godsvrucht heb je het woord al. En eerbaarheid. Ontzag voor de Heer en zijn woord. Dat is godsvrucht. En ik denk dat we als ik het even namens mezelf spreek. Dat we dat toch wel te weinig doen. Gebed voor alle mensen. Je komt op school in contact met allerlei ouders. Tenminste wij dan. Je komt in je familie in contact met allerlei mensen die de Heer niet kennen. Breng ze bij hem, weet je wel. Dat probeer ik ook soms te doen. Maar het kan altijd meer en beter, hè. Maar dit is het wat de Heere God allereerst in zijn huis wil zien. In deze brief dan. We hebben 4 kenmerken van geestelijk leven. De leer van de apostelen. Onderwijs. Gemeenschap. Breking van het brood. En gebeden. Die 4. Dat zijn de 4 die horen bij een gelovige, bij het huis van God. Als je 1 van de 4 weglaat, dan heb je al een gaatje, laat ik het zo zeggen. Vers 3, dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland. Ik las een paar weken geleden een artikel. God, we kunnen God niet meer teleurstellen. Nou, je moet afrekenen met de gedachte dat je de Vader nog kan teleurstellen. Nou, ben ik het niet mee eens. Want dat kun je zeker wel. We hebben het niet over onze positie. Onze positie is onaantastbaar in Christus. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat jouw leven God niet kan teleurstellen. Want hier staat, als je veel bidt, is het goed en aangenaam voor God. De andersom gerekend, als je niet bidt, is het niet zo aangenaam voor hem. He? En dat woordje heiland, onze heiland, dat is typerend voor deze brief. Betekent onderhouder, behouder. En als God een heiland is die wil dat alle mensen behouden worden, dan moeten zijn kinderen, het huis waarin hij woont, moeten dat laten zien door te bidden voor al die mensen. Niet iedereen is een evangelist en gaat op straat met iedereen aan de praat, weet je wel. Ik had al ooit les van iemand toen ik nog bij AKP zat, die kerel die praatte werkelijk waar met iedereen over het evangelie. Bij de snackbar en ging ik hier met hem mee naar Voorthuizen. Dan moesten wij dat ook gaan doen. Nou. En hij, iedereen, maakt niet uit wie er langskwam, dan ging hij mee in gesprek. Als hij werd opgebeld door een of ander bedrijf, weet je wel. Dan ging hij, mag jij ook wat vragen? Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar bidden wel. Voor alle mensen. Vers 4. God wil. En dat woordje wil. Kun je lezen in de Telersvertaling. Even kijken. Is een verlangen of een voornemen. En vers 8. Ik wil. Is een sterker woord. Dat een zeer beslist wilsbesluit uitdrukt. Dus. Als God wil dat alle mensen behouden worden. Daarvan zeggen dus de mensen die aan de alverzoening doen. Die zeggen ja, maar dat staat er. God wil dat alle mensen. Nou, wie kan nou toch tegen zijn wil ingaan? Hè? Dus. Maar dit is zijn verlangen. Want hij is een heiland. Hij heeft liefde voor de wereld, voor de mensen. En tot kennis van de waarheid komen. Ja? Maar niet alle mensen worden behouden. Want wij hebben daar ook zelf een aandeel in. De Heer Jezus zegt, hoe vaak heb ik jullie niet willen vergaderen onder mijn vleugels, zoals een hen haar kuikens. En u hebt niet gewild, Jeruzalem. He, dat de profeten stenigt. Matthäus 23 is dat, vers 37. En mensen die hem afwijzen, die gaan verloren. Maar er staat ook niet alleen behouden, maar er staat tot kennis van de waarheid komen. Dat is nog wat verder dan behouden. God wil dat mensen komen tot kennis van de waarheid. De waarheid is dat God in zijn zoon, waar ik net mee begon, iets nieuws begonnen is. Zijn zoon daarboven is het leven. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Hij wil ons eigenlijk leren over de heerlijkheid van zijn zoon. En als je het boek Handelingen leest, dan zie je dat de Heilige Geest wordt uitgestort in hoofdstuk 2. Petrus begint te spreken en hij heeft maar één thema. Dat is de Heer Jezus. Dan gaan we naar Stefanus. Hij wordt gestenigd, maar hij heeft maar één thema. Dat is Christus. Hij ziet hem, ik zie hem staan aan de rechterhand van God. Dan gaan we naar Filippus, hoofdstuk 8. Hij heeft maar één thema. Hij spreekt tegen die kamerling over... Over de Heer Jezus. Uitgaande van het schriftwoord spreekt hij hem Jezus. Handelingen 11. Barnabas. Zoon van de vertroosting. Hij gaat naar Antiochië. En hij vermaande hen met het voornemen van het hart om bij de Heer te blijven. Ja? En zo gaat het hele boek Handelingen door. En uiteindelijk in het laatste hoofdstuk eindigt het met Paulus. Leerde hen aangaande de Heer Jezus. Vrijmoedig ongehinderd. Dus kennis van de waarheid is de persoon van de Heer Jezus. En in hem is al de heerlijkheid van God te vinden. En ook al zijn plannen en al zijn gedachten. Zodat wij komen tot de volheid van God, zegt Efeze 3 vers 19. Nou, de gemeente, wij hebben die waarheid ontdekt. Toch? Wij zijn de pilaar en de grondslag van de waarheid. En dat zou onze levens moeten kenmerken. Niet hier beneden is het, maar het is daarboven. Niet hier is mijn huis, maar straks is mijn huis. Het eeuwige huis van God de Vader. Want er is één God, vers 5. En één middelaar tussen God en mens. En die ene middelaar is de ene naam waardoor wij behouden moeten worden. En die middelaar... is voor ons als gelovigen ook degene, de hoge priester, die ons tot God brengt als priesters, die ons leert over de Vader, die ons brengt tot de gedachten van God. En dat is die ene mens. Er staat hier ook de mens, Christus Jezus. Hè? Heel veel gelovigen die hebben nog niet door dat de Heer Jezus nog steeds een mens is. Iemand zei tegen mij ooit, is hij nog steeds een mens? Ja, de Heer Jezus nog, die zal altijd mens zijn. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Dat vind ik zo apart.
Altijd?
Altijd, ja.
Dat vraag ik me.
Want?
Volgens mij staat er ergens dat op een gegeven moment, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen, dat alles, God zal zijn alles in allen. Dus ik denk dat hij dan weer opgaat in de vader.
Als mens, ja.
Nou, ik denk het niet.
Nee?
Nee, nou ja, dat weten we niet, dus zullen we wel zien.
Ja. Hij is voor eeuwig mens en voor eeuwig God. En dat God was je al voor eeuwig, natuurlijk.
Er wordt ook altijd herinnerd, denk ik, aan zijn kruisstuk, aan zijn handen.
Dat zou heel merkwaardig zijn, want de boom des levens, die zal zijn straks in het Nieuwe Jeruzalem, die staat aan weerszijden van de rivier. Denk je, één boom aan weerszijden. Ja. Kan dat nou? Nou ja, dat is het geheim van godheid, mensheid. Het is een mens, maar in hem zien wij de heerlijkheid van de Vader. En hij blijft altijd mens, dat denk ik wel. Maar goed, we kunnen dat niet hard maken met één of twee teksten.
We worden gelijkvormig aan hem.
Ja.
Als we gelijkvormig zijn.
Ja.
En wij zijn mens, dus Jezus is mens.
Ja.
Ja, waar?
Ik geloof ook dat hij is ons gelijk geworden. En eerst geboren uit de doden. En wij zullen volgen.
Dus ja.
Alleen hoe je het voor moet stellen dat je straks een eenheid bent als het hoofd en het lichaam. Ja, dat is natuurlijk een geheimenis.
Ja, klopt. Dat is nog niet duidelijk.
Dat is nog niet duidelijk. Nee, nee.
We hebben in ieder geval straks toegang tot het Lam en tot God. En we zullen zijn aangezicht zien. Dat staat in Openbaring 22. We zullen zijn, ook enkel fouten. God en het Lam wordt er dan genoemd. En we zullen zijn aangezicht zien. Van allebei. Ja. Dat is bijzonder. God heeft ons geroepen tot zijn eeuwige heerlijkheid. Maar dat kan alleen maar als de zoon mens is geworden. En hier staat dus de mens, Christus, dat is gezalde. Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Ja, er staat in Matteüs 20, zoals de zoon des mens niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs, tot een losprijs voor velen. Ja? Zijn offer strekt zich uit tot allen. Daar is het woordje voor, uitstrekkend tot allen. Maar in Matteüs 20 is het woordje voor in plaats van velen. Hij was een losprijs in de plaats van de gelovigen. Maar hij heeft zijn offer gedaan voor allen. Dat strekt zich uit tot alle mensen. Iedereen kan daar aanspraak op maken. Maar ook deze tekst wordt weer gebruikt door de mensen die geloven in de alverzoening. Maar het Grieks heeft twee verschillende woorden voor voor. Zich uitstrekken tot en in plaats van. De Heer Jezus heeft de zonde gedragen van de gelovigen. Hij heeft niet de zonde gedragen van alle mensen. Maar hij is wel tot zonde gemaakt voor alle mensen. Ik hoop dat je dat verschil begrijpt. Hij heeft onze zonde in zijn lichaam op het hout gedragen. Van de velen. Maar God biedt dat aan, zijn genade is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. En hij was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, terwijl hij hun de overtredingen niet toerekende. Dat betekent dat hij bezig was in zijn zoon de mensen in de wereld met zich te verzoenen, hoewel er ook een heleboel zijn die dat weigeren. Volgens het getuigenis op zijn eigen tijd. Daaronder staat 2 Korinthe 5, vers 15. Daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat zijn dus de apostelen. En die hadden op hun tijd, op de tijd van God, hadden zij die genade van God openbaar gekregen. Dat gingen zij verkondigen. Wij laten u met God verzoenen, staat er dan onder. Maar ik lees die tekst nog even voor in hoofdstuk 5, vers 15. Daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat één voor allen gestorven is, dus zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf leven, maar voor hem die voor hen is gestorven en opgewekt. Dus één is voor allen gestorven, dus ze zijn allen gestorven. Dat betekent, God heeft ze allemaal in dat ene offer weggedaan. Ze zijn gestorven wat betreft de oude mens. Opdat zij die leven, dat zijn de gelovigen, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem. Nou, dat getuigenis van een losprijs, daar was Paulus vers 7 als prediker en apostel voor aangesteld. Prediker betekent, hij heeft dat aan ongelovigen verteld. Apostel betekent, hij heeft die waarheid van Christus, de verheerlijkte Heer, aan de gemeente verordend. Hij heeft ook daar de bevelen en de inzetting als apostel voor gegeven. En hij had ook de tekenen van een apostel, zoals alle andere apostelen dat ook hadden. De wonderen en de tekenen om dat aan de gemeente te betuigen, dat Christus de losprijs is voor velen. En hij zegt, ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Dat heeft te maken met het feit dat sommige mensen in Efeze al een beetje commentaar hadden op zijn apostelschap, zoals dat eigenlijk altijd gebeurt. Ook vandaag zijn er heel veel mensen die Paulus toch bekritiseren of niet alles wat hij schrijft serieus nemen. En dat toewijzen aan de cultuur van toen of het wordt eigenlijk buitenspel gezet. Maar hij zegt, ik spreek de waarheid, ik lieg niet. Als leraar van de volken in geloof en waarheid. Nou, als je even dat stukje daaronder wil bekijken, onder vers 7. Daar zegt de Heer Jezus tegen Paulus of Saulus, als hij hem verschijnt. Hè, daar staat in Handelingen 26. Daar staat, sta op, ga op je voeten staan, want daartoe ben ik je verschenen. Om je voor te bestemmen tot een dienaar en getuige. Dat is, let op, van wat je van mij hebt gezien. Dat is 1. Als van dat waarin ik je zal verschijnen. Nou, wat had Paulus of Saulus van hem gezien? Ja. En wat was dat? Voor typisch iets.
Hè? Zijn licht.
Ja. Wat houdt het licht in? Voor Saulus zelf. Wat hield dat in?
Jezus Christus.
Ja. Wat had dat voor gevolgen voor zijn hele leven? Ja. Want hij was een fariseer. Hij diende de God van zijn vaderen met allerlei regels en wetten. En dat was voor hem allemaal schade. Hij zag een mens verheerlijkt in de hemel. En dat licht, dat maakte alles wat hij deed duister. Het kwam openbaar. Maar er was nog meer, want wat zei de Heer Jezus tegen hem?
Vervolg je mij.
Ja. Waarom vervolg je mij? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Dus Saulus leerde in één zin en in één ogenblik dat de gelovigen met Christus verenigd zijn in de hemel. Waarom vervolg je mij? Dus daarom zegt hij hier, een dienaar en een getuige, zowel van wat je van mij gezien hebt. Hij is één met zijn gemeente. En als van dat waarin ik je zal verschijnen. Dat waren de ontmoetingen met de Heer, die hij heeft gehad, waarschijnlijk in Arabië, die 3 jaar. Waarin de Heer hem heeft onderwezen over al die dingen die hij nu schrijft. Dit is het nieuwe wat ik begonnen ben. Dit is totaal iets anders dan het Jodendom. Hij moest daar natuurlijk, als wetsgetrouwe Jood, moest hij natuurlijk daar helemaal in geherprogrammeerd worden, om het zo maar te zeggen. Hij moest gewoon 3 jaar lang, net als die discipelen aan het begin van Handelingen 1, ze kregen 40 dagen lang onderwijs over het Koninkrijk van God. Ze hadden een heel Oud Testament vol over het komende Koninkrijk. Maar de Heer Jezus zegt, nee, nu komt er een nieuwe vorm van het koninkrijk. Het gaat niet zoals jullie denken, dat komt nog. Hè? Moeilijk. Dus dat was 40 dagen. Paulus 3 jaar. En wat staat achter? Terwijl ik je wegneem uit het volk. En uit de volken. Beetje een merkwaardig zinnetje. Paulus werd weggenomen uit het Jodendom. Uit de wereld. Hij werd aan die Heer gekoppeld die in de hemel is. Maar dat was voor hem een enorme ommezwaai. Want Joden gingen niet om met heidenen. Weet je wel? Joden hadden dat voedsel en die dagen. En de heidenen deden dat allemaal niet. En nu zegt God, al die dagen, al het voedsel, het is allemaal niet meer belangrijk. Sterker nog, ik neem je uit de wereld. Ik ben voor de wereld gekruisigd, zegt hij in Galaten 6, vers 14. Maar wat is er dan wel belangrijk? Nou, dat je je oog gericht houdt op de verheerlijkte Christus. Dat is Filippenzen 3, hè? Om hem te kennen en ik heb alles schade geacht en ik jage na de prijs van de hemelse roeping. Op hem lijken, hem voor ogen houden. Ik roem in alles in Christus en niet meer in mezelf. Want God heeft namelijk die oude mens weggedaan. Dat is moeilijk, hè? Voor ons. Als leraar van de volk in geloof en waarheid. Dus niet in de sfeer van sociale gerechtigheid of verbetering van de wereld. Nee, in geloof. En wat is geloof? Geloof is zien op Christus. En geloof is verwachten naar de heerlijkheid die straks komt. Dat zijn de twee elementen. Dus zien op Christus. Hij is mijn bron. Niet een wet of een regel of een voorschrift, maar Christus. En twee, niet. Dit leven is mijn thuis. Hier moet ik niet mij helemaal gaan vestigen, maar straks de heerlijkheid. Dat is geloof. En waarheid, zegt hij dan ook nog. Dus geen theologische discussies. Want waarheid is een persoon. Dat is heel belangrijk om dat vast te houden. Alles in de Bijbel is gelinkt aan de Heer Jezus. Elk thema, elk onderwerp is gelinkt aan de Zoon. En als je de Zoon ziet, als je hem verheerlijkt, als je hem gaat bekennen, dan gaan al die onderwerpen ook duidelijk worden. Ja? Daarom zegt Paulus ook, hem verkondigen wij. Hem. En ja, weet je, er wordt vandaag natuurlijk wel ook heel vaak gezegd, ja, dat doen wij ook. Wij hebben het ook over Jezus. Ja? Maar toch ontbreekt er vaak iets. Wat dan? Nou, hem, dat betekent die verhoogde Heer daar. Waardoor dus automatisch alles hier niet meer hoeft. Snap je? Dat is zo mooi. Want ja, je bent een hemels mens geworden. Je hebt een burgerschap in de hemel. Dus je hoeft niet meer hier je aan allerlei feestdagen te houden. Of allerlei voedselwetten. Of allerlei uiterlijke regels. Je hebt een hart dat verbonden is met Christus. En hem wil je gehoorzamen. En dus gaan al die onreine en onheilige zaken, die gaan je duidelijk worden. En je wil daar geen verbinding meer mee hebben. En daar helpt het woord van God je bij. Die maakt dat heel duidelijk, heel concreet. Dan komt nu vers 8. Gaan we het hebben over mannen en vrouwen. Dus ik wil, begin het mee. Hij had namelijk eerst in vers 7 gezegd, ik ben gesteld als apostel. Ik wil. Is dus niet, ja, maar dat is Paulus zijn mening. Nee, dat is de verhoogde Heer die dit uitspreekt. Dat mannen in elke plaats bidden, dus waar men ook samenkomt, baden de mannen in het openbaar. Maar dat mag niet verbonden zijn met onheiligheid. Toorn, waar mannen nogal gevoelig voor zijn, is toorn en twist. Vrouwen zijn niet zo gevoelig voor discussies over theologische onderwerpen en hete hoofden en koude harten. Maar de mannen zijn er gevoeliger voor. Twist, dat zijn die discussies. En mannen zijn ook gevoelig voor opwellingen van toren. Je hebt natuurlijk wel uitzonderingen, zoals altijd, maar over het algemeen, hè? Ja, mannen zijn vaak een beetje heethoofden. Wat? Je begrijpt het, hè? Zinloze discussies, dat verstoort het gebed. Evenals toren. En dat betekent dat je onderling woede uit naar elkaar, vanuit een emotionele opwelling. Het huis van God is dus een heilig huis. Het eerste was gebed, het huis van een gebed. Het tweede is, het is een heilig huis. Nou komt het lastige. Als er sprake is van openbaar gebed, dan behoren de vrouwen te zwijgen. De mannen bidden in het openbaar, de vrouwen niet. Want de mannen worden hier gezegd, op elke plaats bidden met opheffing van heilige handen. En dat vinden we ook in 1 Korinthe 14. Daar ga ik zo meteen al iets over zeggen. dat het naar de scheppingsorde van God is, dat een vrouw zich stil en rustig laat leren, en dat zij dus niet spreekt in het openbaar. Helemaal niet. Ja, dat is lastig, hè? Want dat gebeurt natuurlijk overal. Bidstonden of zelfs spreken of leren. Maar hij zegt, ik wil dat niet. Ja? En trouwens, dat mannen in elke plaats bidden, mannen. Dus niet één of twee, maar dat een algemene uiting van gebed in het openbaar door mannen wordt gedaan. En niet door een dominee of een voorganger en de rest zit stil te luisteren. Nee, dat is, de mannen horen te bidden. En vaak als ik ergens in een gemeente ben, dan is er vaak open een ruimte voor gebed. En dan hoor je altijd vaak meer vrouwen dan mannen. Dat was zondag ook weer. En dan denk ik van ja, dat heeft natuurlijk te maken met het karakter en met dat meer dat gevoelige. En dat men is sneller aangesproken. En de vrouw heeft meer dat gevoel van, oh, dat was een mooie boodschap en die wil dat uiten. En de mannen hebben vaak zoiets van, oh, ik niet. Dus, maar het is niet naar de gedachte van de Heer. Want de mannen waren degene die daar baden. En dan vers 9. Dat gaat over het uiterlijk van vrouwen. Dat vrouwen zich tooien. Evenzo. Dat betekent ook wil ik dat. Dat ze zich tooien in waardige kleding. En met bescheidenheid en ingetogenheid. Niet met haarvlecht en goud of parels of kostbare kleding. Kijk, een vrouw. Een gelovige christelijke vrouw. Mag helemaal niet de aandacht op zichzelf richten. In die zin van, moet je mij eens zien en ik ben aantrekkelijk enzovoort. Voor de rest. Tuurlijk mag ze wel een mooie kleding hebben. Of mag ze, ik geloof niet dat het een absoluut verbod is daarvoor. Maar hij bedoelt eigenlijk te zeggen van, dat je je niet tooit met haarvlechten of goud of parels of kostbare kleding.
Dat je extra de aandacht trekt.
Juist.
En pronken.
Pronken, ja. Maar, zoals het vrouwen past, die beleiden Godvrezend te zijn door goede werken. En het is heel bijzonder dat vrouwen in de Bijbel er wel een beetje boven uitstijgen als het gaat om goede werken. Dan mannen. De bijzondere werken. Kijk, ik heb er een paar opgenoemd daar onder vers 10. Ik had er nog wel veel meer kunnen noemen, maar het was een lijstje van 7 punten. Maria Magdalena, Johanna en Susanna dienden Jezus met hun bezittingen. Dat staat in Lucas 8 vers 3. Dat was toen dus de Heer Jezus was nog op aarde. Hij was nog net begonnen met zijn dienst. En je leest dat niet van de mannen, maar van de vrouwen. De vrouwen hebben, even uitzonderingen nagelaten, maar van nature toch een grotere gevoeligheid voor de persoon van de Heer vaak. Denk ik. Dat mannen zijn wel veel verstandelijker ingesteld. Houden meer van een soort theologisch gesprek over hem. Maar zij doorzien sneller het hart van de Heer dan de man. Maria salfde het hoofd van de Heer met kostbare olie. Wat zeiden de mannen toen? Geld, verspilling, zonde, verstand. Die zien wat voor oog is. Ook eventjes de uitzonderingen daar gelaten, want ik spreek even in het algemeen. Dorcas uit Handelingen 9 maakte onderkleden en mantels voor de armen. Dat wordt gezegd in Handelingen 9, ik wil dat even voorlezen, van haar. Even kijken, Handelingen 9 vers 36 geloof ik, 35. Nee, 36. Er staat, nu was er in Job een discipelin, genaamd Tabitha, wat vertaald wil zeggen Dorcas. Deze was overvloedig in goede werken en weldaden die zij deed. Mooi, hè? Maria, de moeder van Marcus, opent haar huis voor gebed. Weet je wel, toen Petrus gevangen zat. Lydia, hetzelfde voor Paulus en de zijnen. Dat is Handelingen 16. Priscilla legde met haar man Apollos de wegen van de Heer nauwkeuriger uit. Zij wordt als eerste genoemd, Priscilla, en Apollos heeft niks te maken met dat zij nou een apostel was of zo. Maar dat zij toch eerder door had dat deze man, Apollos, nog niet helemaal op de hoogte was van de genade zoals die was verschenen in Christus. En die haar man, Aquila, die werd daar door haar erop geattendeerd. Staat er niet, maar ik denk dat dat de reden is dat zij eerst genoemd wordt.
En zij sprak dus wel op haar buiten de gemeente.
Nou ja, dat is dus niet in het openbaar. Dat is samen met hem iets, samen met haar man legde ze hem gewoon iets uit. Dat heeft dus niks te maken met het openbaar leren of spreken. Febe verleende bijstand aan velen, waaronder Paulus, zegt ook Romeinen 16. Dus zegt de apostel hier, ik wil het in het huis van God, waar de Zoon van God zichtbaar moet worden. En let op, hè, de Zoon is de bruidegom en de gemeente is de bruid. De Zoon is degene die spreekt en de bruid is degene die ontvangt. Zo is het ook in de schepping. De man is in het openbaar dan degene die input geeft. De vrouw is veel meer degene die stil moet zijn, omdat zij dan een getuige is van de heiland God in dat huis. Nou komen we nu bij de lastigste tekst. De lastigste twee teksten. Waar al heel veel over geschreven is en gezegd is. Maar als je het gewoon leest, dan is het mijns inziens niet zo moeilijk. Een vrouw moet zich stil in alle onderdanigheid laten leren. Maar ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert of over een man heerst. Maar zij moet stil zijn. Dus het begint met stil en eindigt met stil. Dat is niet haar man. Er wordt ook wel eens gezegd, ja, dat gaat geld in het huwelijk. Nee, een vrouw en een man. En Paulus had al in 1 Korinthe 11 gezegd dat de vrouw is uit de man. En de vrouw is om de man. Dus het vrouwelijke is afhankelijk. Afhankelijk gemaakt van het mannelijke. Op een of andere wijze. Dat zullen we zo meteen ook nog zien. En in het huis van God moet zij zich laten leren. In alle onderdanigheid. En onderdanigheid betekent de plaats innemen die God in de schepping heeft gelegd van de vrouw ten opzichte van de man. En dat is niet dat wij nou zo goed zijn of zo. Of dat wij nou zo geweldig zijn, helemaal niet. Het is gewoon een scheppingsorde, zoals we dat ook zien straks in vers 13. De vrouw heeft een hele andere plek in het huis van God. En dat is echt niet alleen maar kinderen krijgen, dat zullen we zo wel zien. Maar dat zijn veel meer dingen. Dat zij goede werken doet, dat zij ingetogen is, dat zij afhankelijk is. Maar als het gaat om openbare dienst, is het stil zijn. Dat is wat het woord hier zegt. Ja? In 1 Korinthe 14, dat staat onder vers 12... Dan zien we dit, het laten de vrouwen zwijgen in de gemeente. Want het is hun niet geoorloofd te spreken. Maar laten zij onderdanig zijn zoals ook de wet zegt. Dat is hetzelfde als in vers 11 van 1 Timotheüs 2. Als ze iets willen leren, laten zij thuis hun eigen mannen vragen. Want het is schandelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Dat gaat nogal ver, vind je niet? Nou, er is van alles geprobeerd om deze teksten te ontkrachten. Er zijn allerlei boeken verschenen, een paar jaar geleden. Er is van alles losgelaten. Paulus bedoelde een zekere vrouw in Efeze. Paulus bedoelde dit, dat.
Christus is man of vrouw.
Ja, dat is ook een hele goeie. In Christus is nog man of vrouw, wat totaal niets hiermee te maken heeft. Want dat staat in Galaten 3. En dat betekent, dat heeft te maken met onze positie als gelovigen ten opzichte van God. In Christus is nog man of vrouw. We zijn allemaal, of we nou man zijn of een vrouw, of een Griek of een Jood, of een slaaf of een vrije. We zijn allemaal in hem aangenaam gemaakt in de geliefde. De een niet meer dan de ander. Dat betekent het. Maar hier staat, dit gaat over mannen en vrouwen in het huis van God. Hun gedrag. En Paulus zegt, ik sta aan een vrouw niet toe dat zij leert. Dat betekent in het algemeen. Dus een vrouw die leert, is niet overeenkomstig de gedachte van de Heer. Zij moet zich laten leren. Dat geldt over de hele wereld, in het hele maatschappelijke systeem, is overal niet de gedachte van de Heer. Het gebeurt natuurlijk overal. En het gaat hier om wat het woord van God leert. Of over een man heerst.
Bedoel je nou buiten de gemeente?
Ja, ik sta niet toe dat een vrouw leert. Dus dat is ook niet in het maatschappelijke. Nee.
Dus je mag geen vrouwengroepje hebben?
Nee. Nou, denk ik niet. Nee, een vrouwengroepje dat je elkaar leert, bedoel je?
Ja.
Ja. Ik sta niet toe dat een vrouw leert. Dus nee.
Mannen die daar dan
bij zijn.
Beleerd worden.
Ja.
Als er,
het zou kunnen. Ja, dat laat ik dan even in het midden.
Want dan zit onze zonneschool volledig zonder lijn.
Ja.
Dat is lastig. Alle zonneschool.
Ja. Ja, ik denk toch dat het betekent.
Moet je niet zo trots. We gaan failliet.
Ja, nee, maar goed. Ik spreek hier mijn gedachten uit. Ik weet dat er verschillend over gedacht wordt. Er worden natuurlijk allerlei, ja, maar hoe zit het met dit, hoe zit het met dat? En als vrouwen samen zijn, en nou oké, ik heb niet alle antwoorden daarop. Maar ik denk dat de algemene tendens is dat hij wil niet dat een vrouw leert. En naar mijn idee, ik heb het er ook bij gezet, ze mag niet leren, dus ook niet aan vrouwen. Dat heb ik erbij gezet, dat denk ik. Maar goed.
Al die onderwijzeressen, ja. Ik ben ook onderwijzeres.
Ja.
Maar je hebt het
moeilijk, hè?
In deze Timotheusbrief over gedrag.
Het huis van God. Ja, maar hier gaat het.
Dit maak je over het hele maatschappelijk leven.
Ja, klopt. Ja, omdat vers 13 zegt, want Adam is eerst geformeerd, daarna Eva. Dus het gaat zelfs buiten het huis van God uit, omdat het hier gaat om de hele constructie van het vrouw zijn en het man zijn. Het is niet alleen maar in het huis van God dat een vrouw zo in elkaar zit, maar ook daarbuiten.
Dat is het.
Ik denk dat de essentie ligt op leren en spreken.
Ja.
Maar de wereld begrijpt het niet. Ik heb het niet met zo. In de gemeente en in het huis kun je dit uitleggen.
Ja.
Van Adam is eerst een even.
Ja, tuurlijk.
In de wereld kun je.
Maar je moet de wereld ook dit niet opleggen. Of natuurlijk nee. Niet. Nee.
Dus, wij zijn niet van.
Maar stel dat een zuster zegt van ik heb een maatschappelijke functie als iemand die moet leren over man of zo. Snap je? Dan kom je met je geweten in problemen. Dat is een beetje de.
Maar iemand die de zending ingaat.
Ja.
En dat doet met de zegen van God en de duidelijkheid dat ze gestuurd is.
Ja.
Nou, sorry hoor.
Ze kon het daar tegen geven.
Ja, dat kan dus niet.
Een vrouwelijke zendeling, eentje kan dat dus niet doen.
Ik zie het niet in de Bijbel, nee.
Zo moet het hier aan gat doen.
Ja,
ik leg hier het woord uit, mensen. Je mag er niet mee eens zijn. Tuurlijk. Dat zeg ik niet. Het gaat hier niet om, als je dit niet gehoorzaamt, is er geen zegen. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, wat zijn de gedachten van de Heer over zijn huis. En er zijn heel veel dingen die wij niet doen naar de schrift. En toch is er heel veel zegen. Daarom is hij ook een genadig God.
Dan vind ik het toch wel apart dat hij de vrouw in het uitkoos om als eerste te verkondigen dat hij was opgestaan. En het is ook te begrijpen dat een man dus niet wilde luisteren, want een getuigenis van een vrouw gold niet. Maar Jezus zei wel, van, ik wil dat jullie hen vertelt dat ik ben opgestaan.
Ja.
Ze zal zien in Galilea.
Ja.
Dus ergens moet er toch een switch zijn.
Dat is toch niet hetzelfde als.
Dat heb ik ook niet gedaan. Gaat het toch dwars tegen Paulus in? Jezus, dat had je niet moeten doen. Je had juist moeten wachten tot Petrus kwam. Die had het moeten vertellen.
Nou ja, zij vertelde gewoon, de Heer is opgestaan. Het had niets met leren te maken. Dat is gewoon een getuigenis.
Nou, sorry. Dat is een hele belangrijke
boodschap. Ja, maar iets wat zij gezien heeft, dat heeft niks met leren te maken.
Waarom geloofde ze haar dan niet?
Dat weet ik niet.
Het getuigenis van
leren.
Nee, maar dat. Ja, maar dat zeg jij. Dat weet ik niet of dat zo is. Wat zei jij?
Dan ga je zitten denken, wat is nou leren? Wat is getuigen? Wat is vertellen?
Ja. Nou, er staat dat zij leert. Kijk, leren is een positie hebben van gezag. Want je onderwijst. En dat is of over de man heerst. Dat heeft dus te maken met oudsterschap, leiderschap. Hem zeggen wat hij moet doen in een bepaalde functie. En dat staat hier dus niet toe. En als je dat koppelt aan 1 Korinthe 14. Ja. Daar zegt hij, het is niet eens toegestaan om aan je eigen man te vragen. Want dat moet je dan maar thuis doen. Als je iets wil leren. Dus het gaat best ver. Dus de hele tekst zegt dat een vrouw zich stil moet laten onderwijzen. Dat zij gewoon helemaal niet in het openbaar zich laat horen. Maar dat ze gewoon stil is.
Ik ga ervan uit dat de mannen altijd een vrouw kunnen onderwijzen. Zijn heleboel mannen die een vrouw in de macht kunnen onderwijzen.
Nee, maar niet iedere man hoeft zijn vrouw te onderwijzen, toch? Je hebt toch gewoon de broeders.
Maar dan krijg je toch geen onderwijs? Als je thuis komt en je wil vragen hoe het zit en dan geeft geen antwoord?
Ja, nou ja.
Wat dan?
Er staat als ze iets, laat ze thuis naar eigen mannen vragen. Wat zei je?
Dan moet je je daar beschikken.
Ja.
Want wij leren dus alleen als het gaat om wanneer er mannen bij zijn, dat een vrouw in het leren of spreken niet een man leert.
Nee.
Leert.
Okay, ja.
Dat overal waar dat plaatsvindt, is niet toegestaan.
Ja.
Wat je over het gebed zei, dat zien wij ook anders.
Ja. Snap ik.
Dat het niks te maken heeft met leren. Of,
nee.
En dat wordt wel in datzelfde stuk wordt dat ook genoemd.
Ja. Ja, maar hij zegt toch, laat de vrouwen zwijgen in de gemeente. Dus dat is toch ook in het bidden en in het spreken. Ja, maar dat klopt. Maar dat heeft weer te maken met iets anders.
Maar het zit ook in het verlengde van wat hier eerder behandeld is. Dat, kijk naar Salomo met zijn vrouw. Hij kwam onder invloed van zeg maar stromingen die niet van God afkomstig waren. Eva die verleidde haar man. En het is niet om die vrouw te degenereren. Maar je ziet gewoon dat de man moet die verantwoordelijkheid nemen in het geestelijk vlak.
Ja.
Anders dan krijg je invloeden en stromingen waar een vrouw gevoelig voor zijn. En die gaan heersen. En de man moet zijn verantwoordelijkheid ook nemen naar zijn vrouw. Het is niet zo dat de vrouw alleen dat zwijgen wat jij zegt. Maar die man moet aan de andere kant ook die verantwoordelijkheid
nemen
om zijn vrouw te onderwijzen. En om er te zijn voor zijn vrouw.
Ja.
Die kennis.
Ja, en dat ontbreekt ook vaak.
Zijn vrouw. Er is wel eens iemand die heeft gezegd, waarom sturen ze vrouwen naar de zending? Omdat er geen mannen zijn die hun mond open doen daar vaak.
Maar ik heb ook hieronder gezet, als mannen hun verantwoordelijkheid zouden nemen hierin, dan zouden er misschien ook niet, zouden ook misschien minder vrouwen zijn die openbare plaats van lerares zouden hebben.
Het staat ook in de Bijbel dat een persoon, was dat Agabus, die had vier dochters die ook profetes waren.
Ja, dat was niet Agabus.
Nee, maar goed, oké. Maar dat was iemand.
Dat was iemand, ja.
Het was iemand die ook profetes waren.
Ja, klopt.
Een profetes is dus mond van God.
Ja, dus?
Niet in de gemeente, maar ergens erbuiten misschien.
Nee, dat betekent, profeteren betekent dat je spreekt over de Heer. Dat je iets van zijn gedachten weergeeft.
Dat is niet zomaar wijze.
Dus. Nee, dus kijk, Priscilla die legde ook die...
Heel dicht bij elkaar.
Ja, maar dit gaat dus over openbare diensten. In 1 Timotheus 2 en in 1 Korinther 14 gaat het over het samenkomen, over het openbare. Op elke plaats bidden met opheffing van heilige handen. Als je als gemeente samenkomt, dan zijn dit de voorschriften die hij geeft. En ik denk dat je daar in, wat betreft deze teksten er geen speld verder tussen kan krijgen. En je kunt het wel... Hè?
Nee.
Maar goed, laten we daar niet te veel... iedereen heeft daar zijn eigen ideeën over. Dat mag. Het gaat erom dat we proberen het woord daar zo goed mogelijk in te laten spreken. Hè? Dus wat mij betreft... is het duidelijk dat de vrouw in het openbaar een afhankelijke, ingetogen en stille houding moet hebben ten opzichte van een man. En daarmee wil ik jou ook nog eventjes aanvullen. Dat als er geen verantwoordelijkheid is bij de mannen om dat gewoon te doen vanuit een heilige en verantwoordelijke positie, wat we net gelezen hebben, dan snap ik ook heel goed dat de vrouwen die plek in haar nemen. Dus dat zou ook niet moeten. Maar goed, er zijn heel veel dingen niet goed gegaan. En dat weten we ook allemaal wel. Ja, want, vers 13. Want, daar komt er een want. En hier gaat hij dus niet het huis van God betrekken. En de heerlijkheid van de Zoon enzovoort. Maar hij gaat het gewoon helemaal op de schepping terug verhalen. Hey, want Adam is eerst geformeerd en daarna Eva. En ik heb daar onder 1 Korinthe 11 geciteerd. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want de man is ook niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Gelukkig zegt hij zonder de man is zonder de vrouw niets en de vrouw zonder de man niets. Dus je moet niet gaan denken dat je wat voorstelt, mannen. Maar het gaat om de scheppingsorde. Het gaat om de structuur van de man en de structuur van de vrouw. Het vrouwelijke is afhankelijk van het mannelijke. Dat de vrouw is uit de man en werd hem gegeven als hulp, als iemand die tegenover hem staat, die hem aanvult. De man is ook degene die de input heeft als het gaat om verantwoordelijkheid. En de vrouw is meer reagerend. De man is verstandelijk ingesteld, beoordelend. De vrouw is gevoelig, emotioneel en heeft meer alles met emoties verbonden. De mannen kunnen dat veel makkelijker objectief bekijken. Dus je hebt een heel verschil van structuur. En daarom zegt hij, want Adam is eerst geformeerd en daarna Eva en Adam werd niet verleid. Dat geeft niet aan dat hij minder schuld had. Hij heeft de grootste schuld, want hij had juist het gebod verstandelijk ontvangen, rechtstreeks van de Heer, en hij had het aan Eva, want Eva heeft dat gebod nooit van God gehoord, maar wel van Adam waarschijnlijk. Want ze zegt tegen die slang, we mogen van alle bomen in de hof eten, hè, maar die mogen we niet aanraken, dat klopt niet helemaal, maar goed. En hij werd niet verleid, maar de vrouw, de slang, de listigste van het veld, dat wordt de Satan mee bedoeld, niet de fysieke slang natuurlijk. Want ja, het gaat niet om het dier, maar om het medium, om de Satan. Ja, die wist, ik moet bij die vrouw zijn. Ja? En ze viel in overtreding. En de slang verleidde Eva door haar sluwheid. Dus, wat jij net ook zei, als een vrouw gaat leren, als een vrouw gaat onderwijzen, of als een vrouw de positie gaat innemen van uitlegging, dan is het risico daar dat zij gevoeliger is voor verleiding en voor misleiding. En de man is dat minder. Vandaar dat je ziet ook best wel vaak vrouwen aan de leiding staan van allerlei occulte toestanden. En zij is gevoeliger voor geestelijke misleiding. Ja? En Adam, ja, die stond daarbij, staat er dan. Adam, die bij haar was, had moeten zeggen stop. Had leiderschap moeten tonen, verantwoordelijkheid, deed niks. Dat is ook weer het gevaar van mannen. Dat ze hun verantwoordelijkheid afschuiven op een ander. Dus er zit best wel veel in dat verschil tussen man en vrouw. 1 Korinthe 11 zegt, een vrouw moet een macht op haar hoofd hebben vanwege de engelen. Dus hij zegt eigenlijk, als je samenkomt, als je als gemeente functioneert, en een vrouw dekt haar hoofd niet, dan wordt de heerlijkheid van haar hoofd, dat is de man, wordt dan eigenlijk zichtbaar, terwijl Christus zichtbaar moet zijn. En daarom moet de man niet zijn hoofd dekken. Dat is best voor ons westerlingen, is het heel moeilijk allemaal te volgen. Maar als zij een dienst vervult, bidden of profeteren, het goede spreken namens God, ja, en zij heeft niet haar hoofd gedekt, dat betekent dat zij die man onder wie zij gesteld is, de heerlijkheid geeft. En de engelen zien dat. En door dat te dekken, gaf ze hem niet de heerlijkheid, maar God. Ja, ik zie jou al kijken van moeilijk.
Zeg het dan maar weer.
De vrouw is de heerlijkheid van de man.
Nee.
Ja.
De vrouw is de heerlijkheid van de man.
Ja. De vrouw is de heerlijkheid van de man. Maar de man is het hoofd van de vrouw. Dus de vrouw met haar lange haar.
Met heerlijkheid van.
Nou, dat ga ik nu uitleggen.
Oh, okay.
De vrouw met haar lange haar, haar mooie voorkomen, is eigenlijk de heerlijkheid van de man. Net als je gaat trouwen, dan heb je een bruid en iedereen die is trots op de bruidegom. En zo is de vrouw eigenlijk het mooiste van het verschijnsel mens is de vrouw. Dus de heerlijkheid van de man. De man is maar een zielige. Nou, dat ook weer niet. Maar in het dierenrijk is het mannetje vaak prachtig. Maar bij mensen is de vrouw de heerlijkheid van de man. Maar de man is het hoofd. Hij was als eerste geschapen. Maar om dat hoofd nou de heerlijkheid te ontnemen en alle aandacht op Christus te richten, geeft zij door dat hoofd te dekken de heerlijkheid aan Christus. Omdat ze daarmee haar afhankelijkheid van hem uit. En engelen zien dat op de een of andere wijze.
En zien. Dat doet ze als ze bidt en profiteert.
Ja.
Als ze wat bidt, ze niet mag doen.
Jawel, want profiteren is niet hetzelfde als leren.
Nee, maar zwaai.
Filippus had 4 profeteerde dochters als profeteerde. Filippus, ja. Klopt. Ik ben even kwijt waar staat. Handelingen 11 of zo. Dus profeteren betekent niet het onderwijs of het leren, maar het is het goede nemen, spreken de mond van God. Je spreekt iets over hem of namens hem. En dat is ook niet in de gemeente. Maar dat kan in je gezin zijn. Of, er is van alles geprobeerd om dit te ontkrachten. Ik bedoel, er zijn hele boeken geschreven over dat er toch vrouwelijke apostelen waren, dat Febe toch een oudste was, enzovoort. Er wordt van alles geprobeerd om de vrouw toch op het gelijke niveau te krijgen als de man in het leiderschap. Zeg je?
Deborah en zo.
Ja, natuurlijk wordt Deborah aangehaald uit Richteren. Want er was toen geen man aanwezig, dus kijk naar Deborah. En al die voorbeelden, ik ken ze allemaal, hebben niks te maken met de gemeente, het samenkomen of het functioneren van de gemeente. Want daarin moet juist die orde wel zichtbaar zijn. Ja, dus het huis van God is niet alleen de plaats waar de heiland God wordt vertegenwoordigd, maar ook de schepper God in zijn ordening van man en vrouw. Ja?
Zijn we behoorlijk afgedwaald eigenlijk?
Ja, dat staat hier toch?
Dat zijn we ook, ja. Ja, klopt. We zijn allemaal afgedwaald. Maar dat wil niet zeggen dat er geen zegen is, hè? Als het gaat om het huis van God, dan zijn er heel veel dingen die, ja, anders zouden moeten zijn.
Dat is Tira, die weet zich heel zeker geroepen voor het werk wat ze nu doet. En zij is met vrouwen bezig.
Ja.
En die vrouwen worden onderwezen.
Ja.
Maar er zit geen man onder.
Dat... Bij de bron was dat natuurlijk wel zo.
Hij heeft zo snel mogelijk overgedragen aan de man.
Een paar jaar geduurd, zeg.
Ja, maar in het begin was dat nog niet.
Groeien.
Nee. Maar ik wil er wel bij zeggen. Dit zijn de algemene gedachten, hè, over de algemene, als we met het kinderen krijgen straks ook zullen zien, niet iedereen heeft kinderen, niet iedereen. Kijk, ik ken ook situaties van mensen in het concentratiekamp, bijvoorbeeld, die hadden avondmaal met, weet ik wat ze gebruikten, maar geen brood hadden ze niet en wijn. Hè. Dus is dat dan fout, weet je wel? Ik bedoel, soms heb je...
Ik ook kijken naar het motief
juist. Ja.
Als jij gaat zoeken van, ik wil zo graag dat er staat dat je toch wat mag doen, ja, dan ben je verkeerd bezig.
Ja. En... Ja, motief is belangrijk, tuurlijk.
Maar als jij echt wil weten van, en je bent in je hart overtuigd, nou, dit doe ik voor de Heer. En niet om, je, om de man, om de plek van de man in te nemen.
Een man ervaart het wel als belerend, wanneer een vrouw vanaf de kansel leert. Hm. Ik tenminste wel.
Ja.
En daar merk je dat het niet de goddelijke volgorde is.
Nee.
En overal waar dat gebeurt, dat zien wij echt als van, dat is niet goed. Dan ga je tegen Gods orde nemen.
Maar het is natuurlijk wel triest dat als een voorganger iets zegt wat niet klopt. En je dan verschillende mannen aanspreekt van, joh, ga nou eens even naartoe vertellen. Nou eens even dat die...
Maar dan geef je mannen een opdracht.
Nee, maar...
Wat zeggen die mannen? Nou, hoor, dat ga ik niet doen, dan doe jij dat zelf maar.
Nee, maar jij bent. Nee, maar jij bent natuurlijk als vrouw wel een uitzondering in die zin dat jij bent behoorlijk met uitleg en met details. Dat vind jij allemaal heel mooi en interessant. Hè? Dat zie je niet bij alle vrouwen. Je hebt ook mannen die dat helemaal niet boeit. Dus er zijn altijd uitzonderingen in de nuances van iemands persoonlijkheid, denk ik.
Ja, maar ik was niet de enige die dat hoorde. De mannen hoorden het ook, maar ze hadden gewoon geen zin om naar hem toe te gaan. En ik vind dan dat ik dat niet moet doen.
Nee.
Maar je moet van niet tegen een man gaan zeggen, dan moet je gewoon gaan bidden. Dat
bedoel ik.
Maar je kan toch wel...
Ik zit ook heel vaak te bidden of de mannen willen bidden.
Maar je kan toch wel na de dienst gewoon naar zo'n man toe gaan zeggen, wat bedoel je ermee? Of is dat...
Nou, het was een man die ooit eens heeft gezegd, ik laat me niet door een vrouw leren.
Oh ja, maar je mag wel wat vragen, toch? Dat is wat anders, hè? Kijk, hier gaat het om openbare dienst nogmaals. Als je samenkomt en er is een gebed of er is een leer, of een, dat, dan zegt hij in 1 Korinthe 14, die heeft dat. Maar de vrouwen zwijgen. Dat is de openbare situatie, sfeer. Maar als jij gewoon in een gesprek zegt, wat bedoel je daarmee? Dat mag toch? Dat kan. Dat heeft niks met leren. Heel absoluut.
Ja, dat kan, ja.
Ja, dat is 1 Korinthe 14. Het is haar niet geoorloofd spreken, staat lelijk. Wat zeg je?
Je mag wel meezingen.
Ja, maar dat... omdat het woordje spreken, wat hier staat, hetzelfde als het woordje spreken van 1 Petrus 4 vers 10. Hè, van, als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God. Het gaat natuurlijk om de dienst namens de Heer dat de gemeente. Zingen is iets, niet spreken of leren, dat is gewoon samen de...
Ja, dat hoef je bidden dan ook. Dat
nou,
is ook bij zingen.
Zeg maar. Ja.
Dat is ook niet spreken namens.
Nou, oké.
Of je moet in je gebed.
Dat kan je, zo kan, dat, die nuance kan je
leggen. Ja, als dat gebeurt, dat is ook niet goed. Ja, maar eigenlijk dat je gebed ben je aan het beleren.
Ja, dat hoor je wel.
Ja, dat gebeurt ook wel eens, ja.
Maar dat voelt ook niet goed.
Nee. Nee, wat helemaal niet goed voelt, is als ik heb dat wel eens meegemaakt, dat iemand was het dan niet eens met wat ik zei. Gingen ze in dat gebed, gingen ze dan een hele verhandeling geven over dat, wat zij dachten dat het was. Heer, dank u wel dat het toch zo is, dat dit en dat. Ah. Ja, dan heb je dus twist in je gebed eigenlijk al. Hè? En dat is dus, dat kan niet. Nee. Als
dan ook naar die persoon toe, omdat meteen...
Maar in deze moet het gebed afgekapt worden. Ja. Dat kan toch zeggen van, wilt u dat gebed beëindigen?
Dat
zou wel
inderdaad
heel
goede
zijn.
Ja. Als de man niet meteen reageert, ik weet niet wie er hetzelfde denkt erover. Ja. Maar ik denk dat je als man, als je te horen krijgt van je vrouw van ja, maar klopt dit wel, dat je als man niet meteen erop afstaat, maar eerst thuis eens kijken in de Bijbel, is dat inderdaad zo? Het nazoekt en niet meteen impulsief een reactie geeft. Ik denk dat dat verschil is.
Tegenwoordig kun je even mailen, hè? Dat is zo handig. Hè? Ik heb mailen, voorhang even mailen.
Wat zei je? Naar elkaar mailen. Allemaal van een pekelaar hebben, want ik ben belaagd.
Ja, dat ken ik, ja. Nou, ik ken ook een bepaald persoon die dus om de kleinste dingetjes, echt hele kleine dingetjes, gaat hij dan al gelijk op in. Een woordje of een zinnetje of een... Dan denk ik van ja, de hele boodschap ging eigenlijk over dit. En dan kom jij met dit hele kleine dingetje waar we dan moeten gaan zitten nadenken. Terwijl dat niet echt opbouwt. Dus je moet altijd opbouwen elkaar in het geloof. En als iemand echt iets verkondigt wat echt fout is en echt een dwaling of echt schadelijk. Ja, dan moet je daar wel iets van zeggen, denk ik. Maar nogmaals, de gemeente heeft de verantwoordelijkheid om de oudste, de broederraad, om het woord zo goed mogelijk uit te leggen en na te leven. En daar zijn nuance verschillen in. Dat begrijp ik ook wel.
Vind jij het dan niet moeilijk als je op al die plekken komt waar je ziet dat het niet goed gaat? Of zo?
Ja, kijk, het motief is wat anders dan de uitvoering. Hè? Tuurlijk zijn er wel situaties dat je denkt van jammer. Maar aan de andere kant, je moet heel erg oppassen voor een soort houding van... Ja, het is allemaal niks en het wordt nooit meer wat. En kijk, tuurlijk, je hebt altijd dat dubbele van... Oké, soms dan heb je wel eens dat vrouwen echt gaan spreken of gaan leren. Ja, dan denk je van, dat vind ik echt heel jammer. Maar goed, anderzijds verheug ik me ook altijd weer in heel veel andere dingen. Dus het is een beetje dubbel. Dus daar heb je weer de liefde en de waarheid. Dus waar ik mee begon. De waarheid, als je dat alleen maar hebt, dan heb je, word je heel verbitterd. Als je alleen maar de liefde hebt, vind je alles goed. Dus probeer daar een middenweg in te vinden. Zullen we het laatste vers doen? Ja. Ik spreek dus nu over de vrouwen. Dat is ook best wel lastig, want ik heb nooit kinderen gekregen. Maar ik was er wel bij toen het gebeurde. Maar zij zal bewaard blijven tijdens het ter wereld brengen van kinderen. Wat wordt daar nou toch mee bedoeld? Dit is een van de lastigste teksten van de Bijbel. Als zij blijven, wie de kinderen... Ja, dat denk ik ook. Maar hij bedoelt eigenlijk te zeggen, denk ik, dat geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid een plaats is die de vrouw inneemt, niet de kinderen. Hij gaat wel over op het meervoud weer, maar goed, dat vind ik op zich geen probleem, omdat hij vers 10 ook vrouwen noemde. En dat haar plaats is... Zoals Titus het ook zegt, kuis, huishoudelijk, ja, enzovoort.
En kinderen de wereld brengen.
Ja. Liefst zoveel mogelijk.
Ik heb het al gezegd, maar die willen niet aan.
Wil je het zei?
Ik heb al gezegd van, wat mij betreft, mogen wel 10 kinderen komen.
Ja.
Dat heb ik uiteindelijk wel gekregen, want er waren 15 en die allemaal met een ander thuis kwamen.
Kijk. Wat wou jij zeggen?
Is dat in de NBG toch iets anders?
Je hebt nu de telers voor.
Het is een raar vertaling, maar maar ze zal bewaard worden tijdens het ter wereld brengen.
Dat ze dus bewaard blijft tijdens, dat ze niet overlijdt.
Nee, dat kan je niet maken.
Nee, dat, en wat is het dan tijdens?
Ja, daarom vind ik het een rare vertaling.
Nou, het is ook een moeilijke tekst.
De moeite van de zwangerschap.
Heeft hier iemand een MBV? Of HSV?
Ja. Maar zij zou in de weg van het baren van kinderen zalig worden.
Ja. Dat is de weg voor haar.
En de weg, dat staat schuin, dus dat is niet officieel.
Wat ze doen dan, laat het eens weg dan.
Maar zij zou in het baren van kinderen zalig worden. Als zij blijft in geloof.
Ja, dus hier zou de telos zou moeten staan eigenlijk. Ze zal bewaard blijven in het ter wereld brengen. En niet
als
tijdens.
Als je het in de context ziet. Ja. Dan wordt het dus eigenlijk de taak van de man is. Om in de gemeente te onderwijzen en te leren.
Ja.
Maar de vrouw is dat de taak niet. Die heeft een andere taak.
Ja.
Dat staat in de laatste zin.
Ja, klopt.
Zo simpel is het.
Ja, ja dat feminisme bovenkwam is het helemaal...
omvergegooid.
Ja.
Dat vroeger dus vrouwen 10 kinderen hadden. Dat is gewoon normaal.
Ja.
Tegenwoordig.
Ja, dat is dan moet je ook een beetje meer naar de...
Ilona die was blij dat ze naar de derde klaar was.
Ja, ik zou toch blijven liefde werken.
Dat 10 kinderen? Ik heb met 1 al veel moeite. Nee. Nee, maar dit is een. Ja, dit is een algemene principe. Er zijn vrouwen die niet. Je zegt rouwen, maar ik bedoel eigenlijk trouwen. Er zijn vrouwen die niet trouwen, die alleen blijven, die bijvoorbeeld onvruchtbaar zijn. Dat gebeurt in de gemeente. Maar dit zijn gewoon de algemene. Wat jij ook zegt, de algemene plek van de man, van de vrouw. Ontvangen, geven. Opvoeden. Spreken. Nee. Nee, maar... De Heer heeft zijn weg met iedereen. Ook als iemand... niet trouwt of niet een kind of kinderen kan krijgen. Maar Gods verlangen is dat het gedrag in zijn huis zo zal zijn als hier in dit hoofdstuk beschreven is. En daar kun je dus, want er wordt natuurlijk heel veel gediscussieerd over de vrouw en de man. En er worden boeken over geschreven. En ik denk als, dat sluit ik al mee af, als je als gemeente het oprechte verlangen hebt de Heer daarin te volgen en te dienen en zijn woord te gehoorzamen. Dat met vers 3 ik dan kan spreken, dat het goed en aangenaam van God onze heiland is. En onvolkomen is ons kennen. En onvolkomen is ons profiteren. En toch hebben we allemaal het verlangen om dat woord te dienen, toch? En om dat woord, wat we vanavond gelezen hebben in ons eigen leven, te wat?
Nee, ze vertellen
het niet.
Te volvoeren, te volbrengen en te gehoorzamen. Dat wou ik zeggen. Oké, laat ik afsluiten.